En vanmorgen wil ik met jullie over iets nadenken wat ook zeg maar echt helemaal bij Corrie's leven hoort. En gisteren, ik weet niet voor degenen die bij de dienst waren, droeg Annette een heel gedicht voor uit een boekje van Corrie. Dat ze zelf had geschreven, Omdat U Bent heet dat boekje. En dat waren allemaal namen van God, dat zijn allemaal namen van God in het boekje. En dat eindigde met Omdat U Liefde Bent, daarom. En dat bleef hangen bij mij. Omdat U Liefde Bent, daarom. Daarom geloof ik in U, daarom hou ik van U, daarom hoor ik bij U. En tenminste, zo kwam dat bij mij binnen. En vanmorgen wil ik eigenlijk ook met jullie spreken over Gods liefde, Gods genade. En de afgelopen half jaar hebben we hier in Hebron de Romeinenbrief een beetje bestudeerd, met het tenminste een deel daarvan, met het onderwijsteam. Onderwijsteam trouwens ontzettend goed gedaan, dankjewel daarvoor. En naar ik begreep gaat het volgens mij ook nog verder, hè, Rodi? Ja, dus er komen nog meer Romeinenpreken aan waarschijnlijk. Ik ga het niet over Romeinen hebben, maar Romeinen heeft het wel heel veel over genade. En ik ga het wel over genade hebben met jullie. En daar ben ik de laatste tijd wel mee bezig, want wat brengt genade nou teweeg? Waar gaat het naartoe, de genade? En wat betekent het woordje genade nou? En ik wil met jullie gaan lezen. Twee samen, we gaan ook wat weer, zoals vaak bij mij, flink de Bijbel door. We beginnen met 2 Samuel 4 vers 4. Daarin staat, we gaan het hebben over Mephibosheth. Wie kent hem? Dat is nog niet eens de helft. Nou, dat heb ik wat moois te vertellen. Mephibosheth. Niet een heel belangrijk bijbelfiguur, maar wel een heel mooi verhaal. En daar gaan we het vanmorgen over hebben. Dus we gaan het hebben, Oud Testament, 2 Samuel 4. Daar komt Mephibosheth voor het eerst voor, wel één vers. En dan later komt hij nog een keer een hoofdstuk terug. En we gaan nu eerst naar dat ene vers. In 2 Samuel 4. Daar staat, er was ook nog een zoon van Sauls zoon, Jonathan. Hij was mank. Dat was zo gekomen. Toen hij 5 jaar oud was, kwam uit Israël het bericht over Saul en Jonathan. Zijn voedster tilde hem op om te vluchten, maar in haar haast om weggekomen liet ze hem vallen, zodat hij kreupel werd. Zijn naam was Mephibosheth. Nou, wat was hier nou gebeurd? 2 Samuel 4. Dit is een beetje het einde van Sauls koningschap. Hier weet hij al van, ja, er is die David. Die David die heeft ook veel vrienden, zeg maar, veel aanhangers. David was op dat moment in een ander gedeelte. En Saul die streed in strijd. Die had een oorlog. En die was daar met Jonathan en ook met zijn andere twee zonen. Met zijn 3 zonen was Saul daar. En ze gingen niet winnen. En Saul daar, we kennen het verhaal wel waarschijnlijk, zeg maar, die droeg zijn wapen, drager op van, maak er maar een eind aan bij mij, want dan kom ik tenminste niet om door die ellendige, tegenstanders van ons. Maar dat weigerde hij en toen liet hij zich in zijn eigen zwaard zakken. Nou, op dat moment, als een koningshuis valt en als een koning valt, en helemaal in die tijd, dan kon het, en ook Sauls zonen waren daar, dan kon het zo zijn dat een koningshuis compleet werd overgenomen. En dat was ook heel waarschijnlijk in dit geval, want inmiddels had David ook heel veel aanhangers in het land. Dus er moest gevlucht worden vanuit het paleis, want we worden waarschijnlijk zo meteen overgenomen. En de voedster van de kleinzoon van Saul, Mephibosheth, die pakt Mephibosheth op, 5 jaar, en vlucht. Huppakee. En laat hem in haar vlucht vallen. En hij wordt kreupel. Hoe dat precies gebeurt, of dat nou van de hoogte is, dat staat er allemaal niet bij. We moeten het gewoon zeg maar aannemen zoals die staat. Dan horen we een hele tijd, zo'n 15 tot 20 jaar, niks meer van Mephibosheth. En in die 15, 20 jaar, dan wordt David wordt koning. Het land doet het goed, er wordt veel land bijgewonnen door oorlogen heen. De economie doet het goed, Israël gaat lekker omhoog, zeg maar. Het gaat heel lekker in het land. En dan, als het zo goed gaat, zeg maar, dan gaan we nu naar 2 Samuel 9. En dit is dus echt zo'n 15 tot 20 jaar later. Daarna lezen we, en ik hoop dat jullie het een beetje kunnen lezen, achteraan. Ja, gaat nog goed? Mooi, hou zo. Anders zet je bril op. David vroeg, is er nog iemand over van de familie van Saul? Die zal ik dan goed behandelen. Dat ben ik aan Jonathan verplicht. Nu was er bij de familie van Saul een zekere Siba in dienst. Hij werd bij David geroepen en de koning zei tegen hem, bent u Siba? Uw dienaar, heer, antwoordde hij. De koning vroeg hem, is er nog iemand over van de familie van Saul? Die zal ik dan goed behandelen, zoals God dat voorschrijft. Siba antwoordde, er is nog een zoon van Jonathan, een kreupele. Waar is hij? Vroeg de koning hem. En Siba antwoordde, hij woont bij Machir, de zoon van Ammio, in Lodebar. Koning David liet de zoon van Jonathan, de kleinzoon van Saul, ophalen uit het huis van Machir in Lodebar. En toen hij bij David kwam, liet hij zich op zijn knieën vallen en boog diep voorover. Mephibosheth? Vroeg David. En hij antwoordde, ik ben uw dienaar, heer. Daarop zei David tegen hem, wees niet bang. Ik verzeker u dat ik u goed zal behandelen. Dat ben ik aan uw vader Jonathan verplicht. Ik zal u lans van uw grootvader Saul teruggeven. En voortaan bent u aan mijn tafel te gast. Opnieuw boog Mephibosheth en zei, wie ben ik hier dat u zich bekommert om een dode hond als ik? Toen liet de koning Siba komen, de dienaar van Saul, en zei tegen hem, alles wat aan Saul en zijn familie toebehoorde, geef ik aan de kleinzoon van uw meester. U zult voor hem de grond bewerken en samen met uw zonen en knechten en de opbrengst afdragen aan de kleinzoon van uw meester, zodat hij ervan leven kan. En Mephibosheth, de kleinzoon van uw meester, is voortaan aan mijn tafel te gast. Siba antwoordde de koning, zoals u beveelt, mijn heer en koning, het zal gebeuren. Zo werd Mephibosheth aan het hof opgenomen en behandeld als een van de koningszonen. Hij had een zoontje dat Micha heette. Siba, die zelf 15 zonen had en 20 knechten, dan denk je, allemachtig, 15 zonen, maar oké, was met al zijn leden van de huishouding in dienst bij Mephibosheth. Mephibosheth woonde in Jeruzalem en was opgenomen aan het hof. En hij had een gebrek aan beide benen. Wat doet een mens als het goed gaat? Als het heel goed gaat in zijn leven en hij is wat ouder. Dan ga je een beetje terugkijken. Dan ga je een beetje reflecteren. Ah, het gaat lekker. Ja. Aan wie heb ik dat eigenlijk allemaal te danken? Hoe is dat nou zo gekomen? Nou, dat is precies wat David doet hier. David die kijkt terug op zijn leven. Hij reflecteert. En opeens herinnert hij zich Jonathan. Jonathan, die goede vriend van hem, die hem niet verraden heeft. En hij herinnert zich een belofte die hij aan Jonathan heeft gemaakt. Een verbond. En dat vinden we in 1 Samuel 20, dat gaan we nu niet lezen. Maar daarin belooft David dat hij altijd goed voor Jonathan en zijn kinderen zal zorgen als hij koning zou worden. En nu die later in zijn leven is, herinnert hij zich dat verbond. En we lezen in vers 1 dat David de vraag stelt, is er nog iemand over in het huis van Saul? Dan zal ik hem goed behandelen. En dan zal ik hem goed behandelen, dat kun je verschillend vertalen. Want hier lezen we, dit is de NBV, dan zal ik hem goed behandelen. In de NBG staat, dan zal ik hem trouw bewijzen. Trouw bewijzen. En in de Engelse New International Version, de NIV, daar staat, then I can show kindness to him. Allemaal verschillende vertalingen. Maar in de grondtekst, er staat hier het woordje gezet. Gezet. En dat betekent als het ware diepe vriendschap, liefde, genade. Of ja, trouw aan hem. Ook trouwbewijs. Dus dat trouwbewijzen uit onze ouderwetse NBG-vertaling is eigenlijk heel mooi vertaald. Nou zo. Het woordje gezet staat er. En dat heeft heel veel verwant met genade. Dat is een van de Hebreeuwse vertalingen van genade. Dus David die wil als het ware dus genade bewijzen aan het huis van Saul. En dan specifiek natuurlijk herinnert hij zich die belofte van Jonathan. En wat hij doet, hij weet, er is nog een dienaar, Siba, die zijn leven Die laat zich van Saul, die laat hij bij zich komen en zegt: hey, ben jij Siba? Ja, ik ben Siba. Oké. Wie is er nog in leven van het huis van Saul? Ja. Er is nog wel iemand, maar dat is een kreupele. Die woont daar in het huis van Machir, in Lodebar. Nou, Lodebar, die plaatsnaam Lodebar, dat betekent eigenlijk letterlijk niks. Geen woord betekent dat. Dat is een plaats, daar werden een beetje de mensen, ja, het uitschot werd daar neergezet van de samenleving. En geen orde is een andere vertaling. De regering, zeg maar, die bemoeide zich niet met Lodebar. We zetten die mensen er neer, ze zoeken het lekker uit met elkaar. Succes. En voor de rest, het is een beetje een plaatsje van niks. Als het ware. Daar woonde Mefiboset, kleinzoon van koning Saul, zoon van Jonathan. En David zegt: woont hij daar? Breng hem bij me, zegt hij tegen Siba. Dus Mefiboset wordt opgehaald en die werpt zich neer voor David en die zegt: wie ben ik? Koning, ik ben maar een dode hond. En hond in die plaats, in die streek, is een hond echt heel laag. Dat is een beetje het laagste wat je wel kan zijn. Hij zegt: ik ben maar een dode hond. Waarom bekommert u zich? Staat er ook in het verhaal. Waarom bekommert u zich om een mens als ik? Maar wat doet David? Hij bewijst hem gezet. Hij bewijst hem trouw. Hij zegt: Mefiboset, alles wat aan Saul toebehoorde, en inmiddels was het koninkrijk wel zo uitgebreid, dat het was veel groter geworden, maar wat oorspronkelijk van koning Saul was, dat gaf David aan Mefiboset in zijn familie. En hij werd opgenomen aan het hof en hij mocht eten aan de tafel. En als je in die tijd mocht eten aan de tafel, dan hoorde je gewoon bij het gezin. Want het gezin, de zonen, de kinderen, die aten aan de tafel bij de vader. Dus als Jezus ons uitnodigt aan zijn tafel, weet je wel, dat zingen we, dat hebben we heel vaak. Hè? Om het avondmaal hadden nodig Jezus ons uit aan zijn tafel. Herinner dan, dat betekent gewoon, je bent een zoon, je bent een dochter. Je mag bij mij aan tafel, jij mag bij mij eten. Nou, hier, Mefiboset werd behandeld als een zoon. Hij werd geadopteerd, als het ware. Door koning David, de hoge koning. In die tijd kwam hij niet meer zo bij de hoge koning. Maar die hoge, grote koning, in die tijd van een groot koninkrijk, met een machtig leger, met heel veel geld, met heel veel middelen. Die koning die adopteert een kreupele van zijn vroegere vijand. Een kleinzoon van zijn vroegere vijand, die kreupel is, die adopteert hij in zijn eigen huis. Iemand uit Lodebar, een gat van niks, die werd gezien als uitschot van de samenleving, die adopteert hij in zijn eigen huis. Dat is genade. En als het goed is, moet dit verhaal, moet bij ons een belletje doen gaan rinkelen. Als het goed is, lijkt dit verhaal heel veel op wat God en Jezus voor ons hebben gedaan. Want jij en ik, wij zijn Mefiboset. Misschien ben je niet letterlijk kreupel, maar wij hebben mankementen. Wij redden het niet van onszelf. Wij zijn beperkt. En die grote koning, die alles heeft, die niks aan ons verschuldigd is, die herinnert zich een verbond wat hij heeft gesloten. En die zegt: jou wil ik adopteren. Jij mag bij mij in het gezin, jij mag aan mijn tafel komen eten. Wij zijn Mefiboset. En dat is heel mooi. En misschien ken je dat zinnetje wel. Mijn genade, of Gods genade, uw genade is mij genoeg. Zinnetje van volgens mij Paulus, in mijn hoofd, denk ik. Ja. Maar dat is letterlijk het geval. Mefiboset had opeens aan niks meer tekort. Niks meer. Hij had alles opeens wat hij zich maar kon wensen. Uw genade is mij genoeg. En dit zinnetje wil ik straks nog even op terugkijken. Maar ik wil nog even naar vers 13 kijken. Hoe het afsluit. Mefiboset woonde in Jeruzalem, was opgenomen aan het hof, dus hij woonde bij de koning, en had een gebrek, had een gebrek aan beide benen. Weet je, het probleem en het gebrek van Mefiboset, dat bleef. Genade betekent niet opeens dat al je problemen smelten als sneeuw voor de zon. Genade betekent niet dat de moeilijkheden waar je doorheen gaat, dat die weg zijn. Dat is niet de inhoud van genade. Wat genade betekent is dat je met je problemen, met je beperkingen en met je moeilijkheden wordt opgenomen in het hof. Als wij worden aangenomen door God, betekent niet dat dat een oplossing is voor al onze aardse problemen hier. Het betekent dat we bij God mogen horen met onze problemen. En dat God ons lief heeft met onze problemen. Dat betekent genade. En wat genade ook betekent, is dat hier Mefiboset een compleet nieuwe kans kreeg. Hij werd een compleet nieuwe toekomst geboden aan Mefiboset. Nu had hij een keuze. Hij kon ook zeggen, nou dank u wel koning. Heel aardig, maar ik blijf toch liever in Lodebar wonen. Want zijn mijn vrienden, ken ik. Hè? Lekker vertrouwd. Maar dat deed hij niet. Hij werd opgenomen in het hof. Hij ging aan tafel bij koning David in Jeruzalem. En net zoals Mefiboset de keuze heeft gekregen, hebben wij ook een keuze. God biedt zijn genade aan. We mogen worden opgenomen in zijn huisgezin. Maar het is in ons om te kiezen. Kiezen we voor dat leven als zoon van de koning? Ondanks onze problemen, ondanks onze tekortkomen? Of blijven we liever in ons vertrouwde wereldje? Waar we alles kennen. Uit het gat van niks. Dat is de keuze. Mefiboset, de genade betekent ook dat we een nieuwe toekomst krijgen. Een nieuwe keuze krijgen voor een nieuw leven. En er is nog een les in dit verhaal. Ik wil met jullie nog nadenken over onze houding naar anderen. Want als dit de houding is van koning David naar Mefiboset. En als dit de houding is van God naar ons toe. Hoe is onze houding dan naar anderen? Hebben wij genade voor anderen? Durven wij de anderen nog uitnemender te achten dan wij zelf? Zoals Paulus dat zegt. En uitnemender bedoel je acht de ander hoger dan jezelf. Doen we dat nog? We leven best in rare en extreme tijden. Als ik naar deze wereld kijk en de maatschappij, dan worden we vaak steeds afstandelijker. We trekken onze muren op, onze grenzen op. En eigenlijk zeggen we, tot hier en niet verder. Je mag komen tot hier, maar niet verder. En we sluiten onszelf op in onze huizen. Letterlijk soms. We kunnen onze boodschappen al tot onze deur laten bezorgen. Dus er is weinig, we kunnen vanaf huis werken. Er is weinig verplichting om uit je huis te gaan. Lekker veilig. In je Lodebar. Maar durven onze grenzen nog open te zetten voor anderen? Niet alleen letterlijk, maar durven nog van anderen te leren? Durven nog iemand met een andere mening in te laten spreken in onszelf? Omdat we de anderen uitnemen daarachter dan onszelf. Omdat we beseffen van, misschien heb ik het ook wel niet bij het rechte eind. En dat kan ook bij ons in de kerk zo zijn. Want ik bedoel van destijds met corona. Geloven jullie de overheid of niet? Ben je pro-Israël of heb je ook compassie voor de Palestijnen? Ben je voor een gevestigde orde of vind je het wel lekker dat Wilders won? We kunnen soms zo hard die tegenstellingen opzetten tegen elkaar, alsof Jezus wel in het ene kamp zit en niet in het andere. En we verschuilen onszelf in onze eigen vestingen, met onze muren hoog op, zonder dat we soms willen leren van elkaar. Hoeveel genade hebben we nog voor elkaar? Hoeveel durven we nog van elkaar aan te nemen, van elkaar te leren en ook te zeggen van, joh, misschien heb ik het wel niet bij het rechte eind. Want het is veilig redeneren vanuit je lode bar. Durven de ander nog uitnemender te achten dan onszelf? Durven nog van elkaar te leren? Hebben we genade voor elkaar? Ook als het misgaat. Hebben we genade voor elkaar in een cancelcultuur waar je op elke fout kan worden afgestraft? Durven te zeggen, ik weet het niet. Ik denk juist in extreme tijden waarin we elkaar de maat meten en snel een oordeel klaar hebben, is het heel belangrijk dat we genade durven te hebben voor elkaar. En ook te zeggen van, hé, het is oké als je het niet weet. Want het is makkelijk om elkaar te veroordelen, maar we hebben allemaal genade nodig. Dat is de conclusie hier van dit verhaal van Mefiboset. We hebben allemaal Gods genade nodig. Juist ook binnen de kerk. En wat ik wil doen, ik weet niet hoe laat het is, moet eventjes kijken. Kan nog wel even, mooi zo. Wat ik wil doen, is dat we zo eventjes wat groepjes vormen. Groepjes van 4 of 5, jullie met elkaar. En dan wil ik dat we even kort over dit verhaal gaan praten, aan de hand van 3 vragen. En dat zijn deze 3. Wat vind je van het verhaal? Besef je dat je als Mefiboset bent, dat je ondanks tekorten geadopteerd bent in Gods gezin? Mijn genade is u genoeg. Wat betekent deze zin voor jou? Of uw genade is mij genoeg. Ja, ligt er maar aan wie hem stelt natuurlijk. Hè? En hoe genadevol zijn we naar anderen? Durven of achten we de ander nog hoger dan zelf? Hoe vinden we dat? Vindt het goed als we even groepjes maken met elkaar? En hier even over nadenken. Ja? Nou, dat mag. Ga je gang. Goed, misschien kunnen jullie even je gesprekken afronden. En ik ben wel benieuwd, doe ik even zo, ik ben benieuwd van feedback, voor wat feedback, van ja, wat vinden we van dit verhaal? Ja, lekker open. Wat een soort van bijna talkshow, maar ja, gewoon kort en krachtig. Herkenbaar. Want?
Kort en krachtig. Nou, dat je heel gauw denkt van, nou, zoals ik erover denk, dat is het ware. En zoals een ander erover denkt, ja, dat, die ziet het toch niet helemaal goed. En om dan de ander hoger te achten en ook waarde toe te kennen aan iemand anders die er anders over denkt, nou, dat is best wel een dingetje.
Sorry. Ik vind het gewoon heel mooi dat die koning, die grote koning, zoals je al zei, die alles had, gewoon aan zo'n kleine man denkt waar niemand meer aan dacht waarschijnlijk. En dat zijn leven heel erg kan veranderen. Dat is heel ontzettend hoopgevend.
Mooi. Laatste? Daar? En maar bovenin? Wel goed hard. Ja, jouw stem is goed. Ja, goeie. Ja. Weet je, dit verhaal is heel populair bij onze gereformeerde hoek. Zeg maar, bij de gereformeerde, want ik zit natuurlijk in de politiek christen in de SGP. En bij de SGP-broeders is dit een heel populair verhaal. En die nemen David ook dit niet per se, zeg maar. En zeggen, ja, zo goed was dit misschien helemaal niet per se van David. Het was veel te laat van David, weet je wel. Dus ja, dus wat ook wel mooi is, want David is ook niet God, hè. David is ook een man met zijn beperkingen. Dus God werkt ook te goede door onze beperkingen heen. Dus ja, scherpe observatie. Ik dacht, nou, kijken of iemand die nog gaat maken. Maar ja, goed. Ik wil met jullie afsluiten in gebed. En dan kunnen jullie lekker verder nog praten over de koffie en zo. En ik geef het nog even aan het einde aan Rosalie. Maar Heer, dank u wel, Heer, dat we zoveel mogen leren van dit verhaal. Heer, dat wij als Mephibosheth mogen zijn, Heer, met onze beperkingen opgenomen aan het hof van U, Jezus. Heer, als zoon van de koning, als dochter van de koning. Heer, en dank u wel, Heer God, dat U naar ons omziet. Heer, dat U ons uit ons lode bar heeft gehaald en dat we een nieuwe kans, een nieuwe toekomst mochten krijgen. Heer, en ik wil bidden, Heer God, dat we niet vanuit onze eigen forten van rechtvaardigheid en waarheid beredeneren en andere daarmee in hokjes en vakjes plaatsen. Heer, maar dat we mogen openstaan, Heer, voor juist en dat we de anderen uitnemender mogen achter dan onszelf. Hoger mogen achter dan onszelf en dat we genade mogen leren hebben met elkaar. Heer, juist als we misschien niet eens zijn, Heer, juist ook binnen de kerk, maar dat we genade mogen ook leren hebben met elkaar. Genade mogen geven aan elkaar, zoals U genade gegeven heeft aan ons. Heer, en dank u wel voor uw genade. Heer, uw gezet, uw liefdevolle vriendschap die u geeft. In uw naam. Amen.